Canto 9, hoofdstuk 19. Koning Jayati bereikt de bevrijding. De geiten van de wellust. Sri Shuka zei, hij, Jayati, die door lust bewogen beheerst werd door de vrouwen, trad er terwille van zijn welzijn intelligent tegenop. Er vanafziend vertelde hij het volgende verhaal aan zijn vrouw, Devayani. O dochter van Shukra, luister alsjeblieft naar deze geschiedenis over iemand die zich gedraagt in deze wereld zoals ik, iemand die hecht aan zijn klasse en vanwege wie de nuchtere lieden van het woud, zij die zich daar terugtrokken, boetvaardig zijn. Er was er eens een bok die in het bos op zoek was naar iets eetbaars voor zijn gekoesterde zelf. Het toeval wilde dat hij een geit tegenkwam die door haar eigen toedoen in een put was beland. Door lust gedreven bedacht de bok een manier om haar te bevrijden. Hij begon met de punten van zijn hoorns te woelen in de aarde rondom de put. Aldus kwam ze uit de put. De bok dacht dat ze een fraai stel heupen had en zij van haar kant voelde ook wel voor hem als sekspartner. Net zoals al de andere geiten dat deden die stonden toe te kijken. Stoer, met een goede baard, vergat de bok als een eerste klas zaaddonor en meesterminnaar, als de bok nummer 1 voor hen allen, zichzelf compleet als was hij bezeten. Als de enige man, genietend van hun grote aantal, was hij steeds overweldigd door zijn lusten. Toen de geit, die in de put was gevallen, haar geliefde bezig zag te genieten van een andere geit, kon ze dat niet verdragen. Ze vond hem een wellustige, snode zwendelaar, een gelegenheidsvriend die alleen maar geïnteresseerd is in de zinnelijkheid. Bedroefd gaf ze hem op en keerde ze terug naar haar vorige meester. Verslingerd aan haar, ging de bok toen gekweld in armoede achter haar aan en probeerde hij haar onderweg tot vrede te bewegen met uitingen die geiten zo bezigen, maar dat was niet naar haar zin. Een Brahmaan, die de meester van de geit was, sneed kwaad de bungelende testikels van de bok eraf. Later werden ze er echter door de yoga-expert uit eigenbelang weer aangehecht. O mijn liefste echtgenote, de bok, van wie de testikels hersteld waren, genoot vele, vele jaren van de geit die hij uit de put gered had, maar tot op de dag van vandaag zijn zijn wellustige verlangens niet bevredigd. Ik ben net zo'n armzalige sukkelaar. In het gezelschap van jou, met je mooie wenkbrauwen, ben ik met handen en voeten gebonden aan de liefde, en kon ik tot dusverre, begoocheld als ik ben door je uiterlijke verschijning, daarom niet van zelfverwerkelijking zijn. De geest van iemand, die het slachtoffer is van de lust, kan geen bevrediging vinden in al de rijst, de gerst, het goud, de dieren en de vrouwen van deze wereld. De lust van wellustigen zal nooit en te nimmer vrede vinden door genietingen. Hij zal alleen maar toenemen, net als een vuur dat telkens weer gevoed wordt met boter. Als iemand, niemand de les wil lezen, nog ten nadele van welk levend wezen ook wil handelen, zullen voor zo'n persoon, die een ieder gelijkgezind is, alle wegen even gelukkig toeschijnen. Het verlangen, dat zo moeilijk te verzaken is voor onwetende mensen, die grondoorzaak van alle beproevingen die nog niet zo snel is overwonnen, moet worden opgegeven door degene die het geluk zoekt. Je moet zelfs niet zomaar dicht tegen je eigen moeder, je zuster of je dochter aan gaan zitten, omdat de zinnen tezamen zo krachtig zijn dat ze zelfs de grootste geleerden van streek zullen brengen. Hoewel ik 1000 jaar lang onophoudelijk genoot van de bevrediging van mijn zinnen, ontwikkelt dat verlangen zich nog steeds constant. Ik zal daarom deze verlangens opgeven en mijn geest richten op de absolute waarheid. Vrij van tegenstellingen en zonder me valselijk te vereenzelvigen, zal ik me aldus rondbewegen met de vrijheid van de dieren in de natuur. Met het waarnemen van en luisteren naar verlangens moet men ze zien als iets tijdelijks. Men moet ze verder geen aandacht schenken of ze nastreven. Hij die ervan doordrongen is, dat ze leiden tot de voortzetting van een werelds bestaan en tot vergeetachtigheid omtrent het ware zelf, in zijn zelfgerealiseerde ziel. Nadat de zoon van Nahusha dit tegen zijn vrouw had gezegd, aanvaarde hij, bevrijd van verlangens, zijn ouderdom en gaf hij Puru zijn jeugd terug. Hij maakte van zijn andere trouwe zoons Druyu koning over de zuidoostelijke richting, Yadu over het zuiden, Turvasu over het westelijke gedeelte en Anu over het noorden. De rijkdom en welvaart van de hele planeet plaatste hij onder het gezag van Puru als de meest bewonderenswaardige ziel van alle burgers. Hij kroonde hem tot keizer over zijn oudere broers en vertrok naar het woud nadat hij aldus zijn zaken had afgehandeld. Hij had al die jaren zonder onderbreking van het leven genoten met zijn 6 manieren van doen, met zijn zinnen en geest. Dat gaf hij allemaal in 1 keer op, net als een vogel die zijn nest verlaat als zijn vleugels eenmaal volgroeid zijn. Door dat te doen raakte hij terstond bevrijd van al zijn gehechtheden en was hij vrij van de invloed van de 3 geaardheden, nu hij zich baseerde op zijn oorspronkelijke zelf. Zuiver in zijn transcendentie bereikte hij de absolute waarheid van Vasudeva, zijn bestemming als een overtuigde metgezel van de Allerhoogste Heer. Toen Devayani het verhaal over de bok en zijn geiten hoorde, dat voor de grap werd gepresenteerd in de uitwisseling van liefde tussen de 2 echtelieden, zag ze in dat het betrekking had op haar zelfverwerkelijking. Ze begreep dat een leven hebben met vrienden en verwanten, die allen onderworpen zijn aan de controle van de strikte wetten van de natuur, de tijd, zoiets is als het omgaan met reizigers bij een waterplaats. Het is een product, overeenkomstig iemands karma, van het begoochelend vermogen van de Heer. De dochter van Shukracharya gaf al haar gehechtheden in deze droomachtige wereld op, richtte haar geest geheel op Heer Krishna en schudde de zorgen over haarzelf van zich af. Ik breng u mijn eerbetuigingen, o Allerhoogste Heer Vasudeva, schepper van allen, die zich ophoudt in alle levende wezens en hemelen. Al mijn respect geldt u, die in volmaakte vrede de grootste van allen bent.